Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Werner Trio.
Een goede vooravond. Vrijdag, Vrijdenkersdag, u weet het. Overmorgen is er weer wat in het verleden wel eens werd genoemd, het feest van de democratie. In lokale verkiezingen mandateren we in Vlaanderen alleen al een kleine 7500 mensen om ons van 2019 tot 2025 in gemeenteraden te vertegenwoordigen. En ook 175 provinciale zetels worden gevuld. Maar wat doet onze stem er finaal toe? Vragen meer en meer verplichte kiezers zich af. Wie heeft er in de feiten lokale macht en hoe ziet die lokale macht eruit? En ging de campagne wel over die lokale macht? Leo Neels, met u ga ik dat bespreken. Hallo, goedenavond. Goede vooravond, moet ik eigenlijk nog wat zeggen. Een lang verleden in de media, dus dat gaat nogal over campagne. Uiteraard lang voorzitter of directeur-generaal geweest van VTM. Grote schrik van dit huis destijds.
Daar is mooi aan herinnerd in de recente tv-reeks op Canvas, dacht ik.
Inderdaad. Ja, dat heeft wel wat teweeggebracht natuurlijk in de coverage van onder meer verkiezingen. U hebt een verleden bij Belga, bij pharma.be, communicatiespecialist, docent. Inmiddels emeritus, proficiat.
Dank u.
Emeritus media- en communicatierecht. Maar algemeen directeur bij Itinera. En dat is een belangrijke influencer, heb ik zo het gevoel. Media, die blijven maar mensen van Itinera uitnodigen. Hoe komt dat?
Ik denk omdat wij academici verzamelen, academische kennis, en die omzetten in beleidsaanbevelingen voor beter bestuur. Mm-hmm. Dus bij definitie is dat ook materiaal dat voor redacties interessant is.
Juist. Consulteert u soms uw buurman hier, Filip de Rink, wel eens?
Ik denk dat er wel contacten zijn, omdat goed bestuur natuurlijk zijn thema is.
Ja, dat klopt. Kan u hem voorstellen voor ons? Dan hoef ik dat niet te doen.
Ik denk dat Filip hoogleraar is in Gent.
Dat klopt.
In de bestuurswetenschappen, zoals dat heet. Ja. En een van de ervaren toppers, denk ik, in dat domein in Vlaanderen.
Ja, met name Filip de Rink, hallo.
Hey.
Met name natuurlijk lokale besturen, maar iets wat weinig professoren hebben, maar uw buurman Leo Neels ook wel, is ervaring op het terrein. Hè? Want u bent lange tijd ambtenaar geweest, bezig geweest met de socioculturele sector ook.
Ja, ik heb een 20-tal jaar eigenlijk verschillende functies vervuld in het vormingswerk, het opbouwwerk, maar inderdaad ook als ambtenaar, zowel intergemeentelijk, gemeentelijk als provinciaal. Ja. En ik ben pas na 20 jaar eigenlijk teruggekeerd naar het academische milieu.
Mm-hmm. Ja, wat prefereert u? Welk milieu prefereert u? Maar dat is een moeilijke vraag misschien.
Maar Nee. Voor ons, als bestuurskundigen, is dat permanente contact met de praktijk natuurlijk heel essentieel. En ik probeer mijn studenten net die combinatie bij te brengen van academische kennis en onderzoek, wat uiteraard ook zeer belangrijk is, maar vooral doorvoelde praktijkervaring. Ik doe niet liever dan mij te laten bevragen vanuit de praktijk en thuis te komen met het besef dat ik nog altijd niks weet.
Mm-hmm. Ik ga eens beginnen met... ik ga ook nog zeggen dat... En nu ga ik even naar de telefoonlijn. Als alles goed gaat, heb ik daar Wim van Hees aan de lijn. Dag Wim.
Dag.
Hallo. Ben je nog steeds ademloos? Steeds weer bezig met allerlei... Want jij bent een politicus, maar geen partijpoliticus.
Ik ben absoluut geen partijpoliticus, want dat is niet te combineren met voorzitterschap van Ademloos. Maar ik ben wel een intensieve waarnemer natuurlijk.
Ja, en ik heb jou uitgenodigd om één mee te luisteren bij dit gesprek en om daar enige repliek op te geven. En straks gaan we het eens hebben over het feit dat jij niet op een burgerlijst staat, want dat is iets nieuws, hè, in het landschap.
Nee, ja, dat ik daar niet op sta. Of nee, dat is in het landschap hier, is dat nieuw. En dat ik er, maar dat ik er niet op sta en ook niet op een andere lijst, is natuurlijk geen nieuws.
Nee, oké. Nee. Want daar is een voorgeschiedenis, die gaan we straks even toelichten. Ja, oké. Ja. Blijf aan de lijn.
Ja.
Ja, goed. Ik ga eerst een bij wijze van inleidende ronde even vragen. De vraag die ik daarnet heb gesteld eigenlijk. Hè. Veel mensen denken van, ja, wat doet onze stem er finaal toe in deze lokale verkiezingen? Kunt u al eens een kort antwoord geven, Filip? drink?
Wel, het hangt voor een deel ook af natuurlijk van de soort gemeenten. Hè. Ik denk dat we bij het begin van het gesprek daar toch even heel erg moeten op wijzen dat die lokale democratie natuurlijk een ontzettende variatie in soorten lokale besturen vertegenwoordigt. Ja. Hè. Tussen Gent en Antwerpen versus Zuijenkerken en Vleteren en Alveringhem, daar is een gigantisch verschil. Het enige wat die...
gaat zelfs zover dat er in Zuijenkerken geen verkiezingen zijn.
Ja, en bij zoverre dat je afvraagt waarom er dan nog een gemeenteraad of een college zou nodig zijn, als er dan toch geen discussie is. Hè.
Geen discussie, dat wil zeggen dat ze andermans besluiten uitvoeren.
Wel, onder andere, maar goed, bedoel maar dat in een gemeente van 2000, 3000 inwoners versus meer dan 500.000 in Antwerpen, dat kun je eigenlijk, ik althans kan dat zeer moeilijk vergelijken en op dezelfde basis de discussie gaan voeren. Hè. Het is duidelijk dat wat in een stedelijke context kan, dat verschil kan maken. Dat zien we ook in de debatten van de laatste weken. Maar we vergeten daarbij, denk ik, dat een belangrijk deel van Vlaanderen, dat toch heel kleine gemeenten zijn. Hè. Meer dan een derde heeft minder dan 10.000 inwoners. Ik herinner er even aan dat bij de fusieoperatie van 1976 het idee was om toen tot 10.000 inwoners te komen. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk nog altijd niet. Ik bedoel maar de differentiatie tussen die gemeenten als het gaat over de vraag wat betekent die stem? Dus wat zit er in die stem? Hè? Welke impact heb je daarmee? Dat toch een gigantisch verschil is nagelang de soorten gemeenten.
Dan ben ik geneigd om te denken, als je in zo een van die 17 gemeenten in Vlaanderen, er zijn er 318 totaal, 307 waar de verkiezingen zijn, hè? Zuinkerken dus niet. Als je in een van die 17 gemeenten met minder dan 5000 inwoners woont, dan gaat je stem veel zwaarder wegen.
Wel, misschien moeten we toch even uitzoomen en in het algemeen even zeggen, in een internationaal perspectief, dat onze gemeenten eigenlijk relatief zwak zijn wat bevoegdheden en financiën betreft. Hè. Uh-huh. Om één cijfer te geven, amper 7% van het bruto binnenlands product gaat naar de gemeenten. Dat is in Denemarken meer dan 35%. Dus als je Antwerpen vergelijkt met Kopenhagen, dat is ongeveer dezelfde omvang, en dan zie je dat in Kopenhagen dat stadsbestuur volledig zelf beslist over het openbaar vervoer, over de wegeninfrastructuur en dergelijke.
Dat zou N-VA in Antwerpen ook...
Ja, maar goed, daar zie je al het belangrijke verschil natuurlijk. Hè, dat door de staatshervorming, want dat speelt daar een belangrijke rol, uh-huh. en door het feit dat heel belangrijke taken rond welzijn en gezondheid, bijvoorbeeld in ons systeem, hè, bij de grote belangrijke private organisaties zitten, de non-profit organisaties, is het toch wel belangrijk, denk ik, om erop te wijzen dat de lokale democratie, wat dat betreft in Vlaanderen duidelijk minder belangrijk is hè, dan dat bijvoorbeeld in de Deense gemeenten of in de Zweedse gemeenten of in de, noem maar op, hè, de meeste gemeenten, want wij bengelen eigenlijk een beetje aan de staart.
Maar u gaat zelf toch maar stemmen?
Ik ga zelf stemmen,
Waar?
Wel, ik ga stemmen in Kortrijk, waar ik woon. Daarmee zeg ik niet natuurlijk dat die gemeenten niks meer kunnen doen. Dat is duidelijk. Maar dan moeten we toch nog een tweede element aan toevoegen. Hè. Ik zei het daarnet al, financieel. Hè. Als je kijkt naar de omvang, dan zijn die gemeenten eigenlijk relatief zwak. Ja. Als je dan bovendien nog rekening houdt dat een belangrijk deel natuurlijk al investeringen uit het verleden zijn en personeel dat er is, hè, dan weten wij dat de vrije ruimte waar de verkiezingen dan eigenlijk over gaan, mm-hmm. de vrije ruimte, daarmee bedoel ik, hè, wat heeft een nieuwe schepen nog te beslissen of wat heeft een nieuwe burgemeester, hè, welke ambities kan die waarmaken, dat pakweg tussen de 10 en de 20% van de financiële middelen zit. Ja. Dus die middelen zijn al beperkt in een systeem waar de bevoegdheden relatief beperkt zijn en dan nog is dus de vrije ruimte relatief beperkt.
Maar eigenlijk kunnen we net zo goed thuis blijven.
Nee, dat is niet zo. Hè. Er zijn natuurlijk nog altijd wel beslissingen te nemen. Maar goed, ik zeg het, zoals in een kleine gemeente is inderdaad die vraag relevant. Hè. Ja. Dus wat kan de gemeente nog? Mm-hmm. En kleine gemeenten zijn heel afhankelijk, niet alleen die kleine trouwens, zijn heel afhankelijk van bijvoorbeeld beslissingen van de Vlaamse overheid. Ik zeg soms wat provocerend dat de belangrijkste lokale overheid de Vlaamse overheid is.
Mm. Ja, en ik heb gevonden dat 50 van die 308 gemeenten zo klein is dat het nooit voldoende middelen kan genereren om aan schuldafbouw te doen. Dat zijn dan gemeenten zoals Moerbeke, Kortessem, Lennek, ik noem er maar een paar. Goed, Leo Neels, als jurist en media- en communicatiespecialist, waarom zou een mens gaan stemmen? Wat doet onze stem er finaal toe?
Ik vind dat we moeten gaan stemmen. We moeten ons realiseren dat in een minderheid van landen democratie en rechtsstaat bestaat.
Ja.
En toen ik op de universiteit zat als student, eind jaren 60, begin jaren 70, was er een enorm vooruitgangsgeloof. En ging dat ook vooruit, mm-hmm. sedert De Wereldoorlog, Nooit meer oorlog, Europees verdrag voor het richten van de mens, etc. Dat is een enorme emancipatiegedachte. Vandaag moeten we zien dat democratieën en rechtsstaten niet aan de winnende hand zijn op mondiaal vlak. Mm-hmm. Dus we moeten ons dat realiseren en burgers die in een dergelijke staat leven, en we hebben dat geluk, moeten, denk ik, en zouden met enthousiasme moeten genieten van het voorrecht dat ze hebben om deel te nemen aan de stemmen.
Ook al gaat het maar over iets heel kleins.
Ja, je kunt het allemaal relativeren, maar onderschat het niet. Het is toch de basis, die vrijheid die we dan hebben, en dat recht om aan de basis te liggen van de machtsuitoefening, die finaal mee bepaalt wat er gebeurt. Niet lineair, wij kiezen geen burgemeester, wij kiezen alleen nog minderheden. En meer in de meeste gevallen toch. Nadien komen er coalities, onvoorspelbaar welke. Dat maakt het voor journalisten dan interessant. Of er zo'n soort casino of kansberekeningselement in zit. Maar ik denk dat we dat moeten doen en dat we die basis intact moeten houden. Dat is een goede burgerplicht, de bijdrage die we kunnen leveren. Omgekeerd zou dat politieke partijen ook mogen inspireren om wat dichter bij die burger te gaan staan en bij haar en zijn reële zorgen. En straks gaan we het hebben, denk ik, over de debatten en de campagne, en dan kunnen we daar wat op terugkomen.
Ja, laten we eerst kijken naar Filip de Rink, die zich heeft gespecialiseerd in bestuurskunde en met name op lokaal vlak. Wat ik in SS van jou lees, is dat je vooral vindt dat het debat misschien niet gaat over waar het zou moeten overgaan. Het zou moeten gaan over het politieke systeem. Je hebt daar daarnet eigenlijk al een tipje van de sluier gelicht. Eigenlijk zeg jij, dat was wat je daarnet eigenlijk al zei, lokaal bestuur bestaat in Vlaanderen niet. Er bestaat wel een vlokaal bestuur. Vlokaal bestuur, dat is een mooie woordspeling. Dat moet je eens op je gemak toelichten.
Al klinkt het niet, hè. Maar,
en historisch duiden
al ook. Klinkt het niet, maar ik bedoel daarmee natuurlijk dat wij in een hele kleine regio zitten. Hè. Dat vergeten wij soms een beetje met straks 300 gemeenten in plaats van 308 nu. Dat zit inderdaad, er is maar één politiek systeem. Dat heeft twee afdelingen, een centrale en een lokale. En dat zien we nu ook weer bij deze verkiezingen natuurlijk. Hè.
Die lokale. We zijn wel specifiek over Vlaanderen aan het spreken natuurlijk, maar dat is ook terecht, want
Na de staatshervorming is de Vlaamse overheid natuurlijk ontzettend uitgebouwd. Toen ik begon te studeren bestond die Vlaamse overheid.
En bevoegd voor het.
Niet, en die Vlaamse overheid is inderdaad voor hele belangrijke materies bevoegd die ook het lokale raken. Denk aan de trein- en tram-uitbouw in Gent en Antwerpen. Denk aan de wegeninfrastructuur, de grote werken. Dus altijd is die Vlaamse overheid nodig. Dus dat betekent dat lokaal bestuur natuurlijk een stukje dingen zelf kan. Dat is zeker zo. Het circulatieplan in Gent is een mooi voorbeeld van iets wat men op eigen kracht heeft ontwikkeld, maar waar men ook gevoeld heeft waar de grenzen zitten en wat men lokaal kan doen. Dus de afhankelijkheid van de Vlaamse overheid is op een aantal punten zeer groot.
Ja, je beslist niet zomaar waar de tram rijdt.
Nee, en dus is ons politiek systeem heel erg verweven. Dus dat betekent dat vandaar ook het feit dat zoveel mensen cumuleren. Dus niet alleen een lokaal mandaat hebben, maar ook een parlementair mandaat of op een kabinet van een minister werken. Dat is het eigen aan ons systeem. Dat heeft ook zijn voordelen. Je kunt dat systeem ook bespelen. Je kunt daar ook elementen van Vlaamse bevoegdheden en lokale bevoegdheden combineren in grotere projecten. Maar het kunnen bespelen van dat systeem maakt wel deel uit van het politieke leiderschap op lokaal niveau.
Ja.
En helaas is dat ook soms een deel van de partijpolitieke strijd. Ik heb het nog meegemaakt dat grote infrastructuurwerken in een stad stopgezet werden op het moment dat de coalitie op Vlaams niveau anders was dan de coalitie in het stedelijke. En die werken begonnen dan opnieuw toen die coalities weer samenvielen. Dus we weten dat daar nauwe relaties zijn. Het is geen toeval dat het Antwerpse dossier nu versneld is. Nu N-VA inderdaad op alle sleutelposities zit, is het infrastructuurdossier in Antwerpen in een versnelling gekomen. Letterlijk en figuurlijk. Dus dat toont hoe ons systeem in elkaar zit. Daarmee bedoel ik helemaal ook niet dat er lokaal niet heel wat dingen nog kunnen gebeuren. Want we weten ook uit de geschiedenis, dat er heel veel nieuwe dingen heel vaak eerst op lokaal niveau gebeuren. Heel veel vernieuwende vormen in het omgaan bijvoorbeeld met mobiliteit. cultuur, jeugdwerking, ga zo maar door, die zijn eerst op lokaal niveau gegroeid en pas later tot vooral gemeentebeleid uitgebouwd. Dus maar er is daar een voortdurende dynamiek en wisselwerking.
Ja, dynamiek, historische dynamiek, jaren 70, ontstaan van Vlaamse autonomie. Daardoor hebben politici natuurlijk zich krachtig gemaakt op dat niveau. En eigenlijk zou je moeten zeggen dat Vlaanderen, en als je een beetje geopolitiek uitzoomt, is dat niet eens zo onlogisch, een stadstaat is.
Ja, dat is ook zo. Vlaanderen is één groot verstedelijkt gebied. Ik zeg soms met 300 wijken, waarvan de grootste wijk Antwerpen is en de kleinste Zuijenkerken, bij wijze van spreken. Maar het toont wel aan natuurlijk, we zitten in een heel klein gebied, hè, dat mogen wij toch niet vergeten. En ja, dat opent natuurlijk dat lastige debat over die schaal van die gemeenten, hè, of die nog wel groot genoeg zijn om een aantal van die actuele uitdagingen ook effectief aan te kunnen. Dus dat is een deel van dat debat.
Leo Neels, communicatiespecialist, dat lokaal bestuur, zoals Filip het noemt, dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor hoe je moet communicatief opstellen als politicus. Want je moet eigenlijk dan op die twee niveaus tegelijk spreken, heb ik zo het gevoel.
Je ziet een soort, hoe moet je dat noemen, nationalisering van de gemeenteverkiezingen. Waarbij de rollenspelers dezelfde zijn, waar nationale politici, zeker in de centrumsteden zoals men dat noemt, persoonlijk actief gaan worden enzovoort. Hè. Dat ontneemt een beetje van de authenticiteit van dat lokale bestuur. Tegelijk zie je een tamelijk centralistisch georiënteerde Vlaamse overheid. Die gemeente graag...
Zou je het Jacobijns durven te noemen?
Een nieuwe Jacobijnse staat. Die vindt dat vanuit Brussel het allemaal beter gaat. En een beetje dat talent van het lokaal bestuur verloren is. Denemarken is een goed bestuurd land. Op vele vlakken heel veel beter bestuurd dan België. Met die ruime autonomie voor lokaal bestuur. Dat moet je dan vanuit je hoofdstad kunnen verdragen. Wij doen het omgekeerde. Vlaanderen geeft vrij veel taken aan gemeenten. Zonder bijhorende budgetten of zonder voldoende budgetten.
Met als gevolg grote schuldenlast.
En dan moeten ze hun plan trekken en dan zie je toch vandaag die schulden wel toenemen. En dan is de ruimte voor goed bestuur natuurlijk heel vaak klein. Die kleine schaal van de gemeente, waar Philippe terecht op wijst, brengt ook mee dat je maar een heel langzame professionalisering van lokaal bestuur ziet. Hè.
Terwijl dat juist vanuit de overheid eigenlijk wordt gevraagd en opgelegd.
Bestuur
zelfs.
Dicht bij de burger met veel dagelijkse vraagstukken. Denk aan mobiliteit, hè, waar we niet goed in zijn. En dat we niet goed krijgen, omdat ons openbaar vervoer niet goed te krijgen is. En dan kun je heel veel doen op lokaal vlak, toch nog. Maar je hebt geen vat op de grootste drijver van goede mobiliteit. En dat is degelijk openbaar vervoer, waarbij NMBS en de lijn eigenlijk blijven sukkelen.
Ja. Het is iets heel merkwaardigs, Filip de Rink. Je zegt eigenlijk zijn al die steden en gemeentes kleine Vlaanderentjes. In hun bestuurstijl bedoel ik, hè? In hun verkaveling. Verkavelen, dat is ook iets typisch Vlaams, dat zit ook in het besturen.
Ja, ik nuanceer het in die zin een beetje dat... het is zeker zo dat de staatshervorming in de eerste decennia een zeer grote mate van centralisatie heeft meegebracht. Maar nu beginnen we daar ook de nadelen van te zien. En die Vlaamse overheid ontdekt of herontdekt die gemeenten wel. Maar met zeer dubieuze maatregelen soms. Hè. Ik geef één voorbeeld, de vrijheid op vlak van de ruimtelijke ordening. Hè. Dus het aansnijden van open ruimte, ondanks alle retoriek die daar rond wordt geweven, ook weer bij deze campagne. Ja. Wijzen specialisten erop dat de gemeenten in feite nog altijd, steeds meer zelfs, vrijheid krijgen om daar vergunningen te geven, ook op plaatsen waar het minder wenselijk is. Anderzijds zie je dat op vlak van cultuur bijvoorbeeld, denk aan de bibliotheken, hè, dus dat daar na een zeer centralistische periode, waarin de Vlaamse overheid zelfs bepaalde hoeveel boeken elke gemeente moest hebben, en dat daar nu een totale decentralisatie is doorgevoerd, ook met veel discussie trouwens, hè, met name bij de bibliothecarissen natuurlijk.
Maar met goede voorbeelden, zoals bijvoorbeeld, waar we het vorige week over Roeselare gehad.
Precies, maar ik bedoel maar, het is een hele gemengde balans. En ik vind wel, ik denk wel dat deze Vlaamse overheden stilaan ontdekken dat zij die lokale besturen moeten gebruiken. Ze doen dat ook, steeds meer, maar met alle discussies van dien. Te weinig middelen, te veel aansturing en de administratieve uitwerking ervan. Het is zeker zo, en dat is denk ik het centrale punt waar alles samenkomt, dat de verwachtingen naar die lokale besturen alleen maar toenemen. Dus dat betekent dat de spanning tussen de schaal en de capaciteit aan de ene kant en de verwachtingen, dat die inderdaad toenemen.
Ja.
En daar zit denk ik een van de grote problemen waar we in de komende jaren zeker mee geconfronteerd zullen worden, welke de coalities ook zijn. Uh-huh. De bestuurskracht van de gemeente, zoals we dat dan iets technischer noemen, is zeker een probleem, maar is mede veroorzaakt door de toenemende verwachtingen die de Vlaamse overheid in die gemeente stelt.
Ja.
De toenemende decentralisatie, de toenemende taken, niet altijd met de benodigde middelen.
Ja, en dan zal ze die overheid daar toch iets moeten aan doen. En dan gaan we het met name zo dadelijk even hebben over new public governance, want dat is iets wat wereldwijd eigenlijk plaats aan het vinden is en waar ongetwijfeld Wim van Hees, hallo.
Ja.
Horen naar heeft, hè? New public governance, dat is het betrekken van alle spelers in een gemeente en een stad. Daar heb je heel veel ervaring mee. Maar ik wil jou al even vragen of je op deze eerste ronde van dit gesprek zou iets hebt opgepikt waar je op wil reageren?
Nou, in ieder geval, wat ik tot nu toe scherp heb zitten luisteren, dat is de invloed van de burger.
Ja.
Dus jullie hebben het over allerlei bestuursniveaus,
mm-hmm.
behalve de burgerij.
Dat komt nog,
maar te noemen. Hè.
Ja.
Nee, oké, dat komt nog. Maar dat is er al. Dat heeft niet gewacht op een burgerlijst of zoiets.
Ja.
Dat is gewoon geïnstalleerd mm-hmm. door mensen die zich, bij wijze van spreken, in mijn ogen, bovendien in positieve zin, zijn gaan moeien met besluitvorming.
Ja.
Nou, dus
hangt dat van het
president in.
Ja, jij bent daar natuurlijk het icoon van. Is dat een kwestie van temperament?
Nee, dat is een kwestie van dat iemand een probleem tegenkomt en het probleem iemand tegenkomt die er zich mee wil bemoeien.
Ja.
In mijn geval, ik was gewoon hier en ik kwam van een ander stadsdeel en daar speelde het niet en hier speelde het wel. En ik ben al ingerold.
Ja. Okay.
Nou, en als ze dan maar voldoende keren niet antwoorden op de vragen die je stelt, ja, dan op een gegeven moment zeg je van, nou, dan moet ik toch eens een licht op laten schijnen.
Ja, dat is het verhaal van je mandateert iemand, maar eigenlijk vertegenwoordigt hij je niet echt en dan ga jij maar zelf aan de slag, hè? Zo?
Ja.
Ja, ja, oké. Okay. Straks praten we verder.
Ja.
Thank you.
Stefano Bolanis, meerstemmigheid in Mr. O'Malley. En we hebben hier gezien in deze uitzending, die gaat over lokale besturen en waarvoor we nu eigenlijk gaan stemmen, dat ja, in feite die lokale besturen van ons ook zoiets meerlagigs zijn. Dat heeft Philip de Rink, hoogleraar bestuurskunde aan de U Gent is, ons net verteld dat we eigenlijk zitten met lokale besturen, dat Vlaanderen eigenlijk een ja, nevelstad, wordt het wel eens genoemd, een stadstaat is. En we spreken daar ook over met Leo Neels, directeur van Itinera, de denktank. Ja, het echte debat gaat dus eigenlijk over hoe ons politiek systeem in elkaar zit. Ik zei het net, we moeten het hebben over nieuw public governance. Ik had het er even ook over met Wim van Hees van Ademloos in Antwerpen. De burgers, ja, die zijn er gewoon en die zijn er eigenlijk al heel lang mee bezig om zich te willen inmengen, zo is een verkeerd woord natuurlijk, hè. Die eigenlijk echte democratie willen. En anderzijds, Philip de Rink, is er ook het probleem van de schaalgrootte. Dat moet je eens uitleggen. Dus we hebben nieuw public governance nodig. Het zal niet anders kunnen. En de schaalgrootte van onze gemeente zit fout. Dus er gaat een grote fusieronde komen waarschijnlijk.
Ja, dat is nog iets anders. Maar dat de spanning op de schaal aanwezig is, dat is duidelijk. Hè. Dat zien we in allerlei symptomen. Je ziet het ook aan de toenemende samenwerking tussen gemeenten. Hè, waardoor men dus duidelijk maakt dat men het alleen niet meer kan. Hè. Dat neemt hand over hand toe. Veel bevoegdheden.
Vrijwillige samenwerking.
Veel bevoegdheden. Denk aan politie, denk aan dringende hulpverlening. Straks de vervoerregio's, de zorgregio's verschuiven naar een bovenlokale schaal.
Politiezones zijn opgelegd, door onze Jacobijnse overheid.
Wel, Jacobijns, misschien is dat een goede
zaak. Dat
zei
Leo Neels.
Misschien is dat een goede zaak geweest. Hè? De hulpverleningszones, dus brandweer en preventie, hetzelfde. Ja. Dat is één ding. Twee, de druk op de besturen neemt zeer sterk toe. Dat betekent dat vooral in kleinere gemeenten men eigenlijk nog maar weinig goed personeel vindt. En als men het vindt, het niet kan behouden, omdat men ook geen carrière kan geven aan deze mensen. Dus als je dat allemaal samenvoegt, samen met wat we daarnet gezegd hebben, de druk op het financiële, dan is voor mij duidelijk, dat is niet alleen voor mij, denk ik, denk dat de schaal onder druk staat. En ik denk dat de volgende Vlaamse regering, wie het ook wordt, daar toch een antwoord gaat moeten opgeven. Dat zij in een gemengde stimulering van fusies, zoals men dat nu gedaan heeft, geleidelijk aan misschien naar een meer verplichting van fusies. Dus ik denk dat dit vroeg of laat, maar goed.
Dat is dan nog Jacobijnser.
De gevoeligheden, wel, ja, Jacobijnser. Je moet natuurlijk. Wat betekent democratie op het lokale niveau als je niks meer kunt? Dan is dat een lege democratie. En je kunt niet zeggen dat Antwerpen en Gent een lege democratie is. Ik bedoel, daar gaat het debat over iets. Hè. Dat gaat over serieuze, complexe problematieken. Maar ik denk dat de discussie over het verhogen van de schaal ook voor de democratie, want democratie vergt voldoende capaciteit, vergt voldoende massa, vergt macht en tegenmacht, vergt tegenspraak, vergt ook een stuk conflict. En dat heb je in veel van die kleine gemeenten nu niet meer in de schaduw van de steden. Dus ik denk dat geconcentreerd rond de kleine en grote steden, vroeg of laat, en waarschijnlijk eerder laat dan vroeg, gezien de politieke gevoeligheden die daar rond zitten, dat besef ik wel, maar dat zeker vanuit ons standpunt die schaalvergroting onvermijdelijk is.
Ja, want natuurlijk, mensen zoeken wel geborgenheid.
Ja, maar het ene sluit het andere niet uit, dat is een valse tegenstelling. Mensen zoeken op de eerste plaats een bestuur dat iets kan betekenen voor hen. En als dat eigenlijk een lege doos is, als uw stem eigenlijk een lege doos is, hè, dus dat het gemeentebestuur kan niks of is heel afhankelijk van anderen, of beschikt niet meer over de capaciteit om voldoende personeel aan te trekken, hè, laat ons dat niet vergeten, om dat allemaal vorm te geven, dan betekent die stem niks. Nee, dus ik pleit dan eerder voor een systeem waar inderdaad via schaalvergroting ook niet alleen de efficiëntie versterkt wordt, maar ook de democratie versterkt wordt, want dat wordt als een valse tegenstelling bekeken. Democratie vergt voldoende substantie, vergt voldoende massa om iets te hebben waarover een discussie kan gevoerd worden, waar partijen zich kunnen op profileren. En dat brengt ons dan bij die new public governance, denk ik. Hè.
Ja. New public governance, waar natuurlijk alle mogelijke spelers, zowel bedrijven als burgerbewegingen en zo verder, een rol moeten inspelen. Dat is natuurlijk voor de gemeentebesturen niet zo vanzelfsprekend, want dan leveren ze macht in.
Ja, maar er is geen keuze meer. Aan de ene kant merken we dat de klassieke partijen leden verliezen, vertrouwen verliezen. Dat ik ook merk dat men het moeilijk heeft om kwaliteitsvolle mensen te motiveren om op de lijsten te staan. Dus de vraag, wie staat er dan nog wel op al die lijsten? Dat betekent dus ook zwakke gemeenteraden, hè, want als je niet de sterkste kandidaten hebt, dan is uw gemeenteraad ook niet sterk, dan is er ook geen tegenmacht ten opzichte van het college. Mm-hmm. Dus wat we nu zien, en Wim refereerde er al zeer terecht naar, hè, dus dat het geen keuze meer is. Je moet op andere vormen gaan samenwerken met allerlei partners in uw gemeente, en op de eerste plaats burgers. Hè, want wat we zien, is dat zeker in de stedelijke contexten, veel minder in de landelijke gebieden, denk ik, voor zover we die term nog mogen gebruiken in Vlaanderen, hè, maar dat zeker in de stedelijke contexten mensen zich autonoom organiseren. Antwerpen is daar het iconische voorbeeld van, maar is niet alleen. En besturen die zich daar niet toe kunnen verhouden, die niet in een samenwerking met burgers, ook in conflicten met burgers, tot afspraken kunnen komen over besluitvorming, die redden het gewoon niet meer.
Ja. Dus Wim van Hees?
Ja.
Heb je... Wat hier net is besproken, namelijk dat we dan besturen, dus de executieven eigenlijk, die eigenlijk ook wel zijn geholpen door de manier waarop de Vlaamse overheid wenst dat het gaat in de gemeenten met het zogenaamde beleids- en beheerscyclus. Die geeft veel plankracht aan de gemeente besturen eigenlijk. Hebben ze in Antwerpen begrepen dat ze macht moeten inleveren aan de burgers?
Ja, niet alleen in Antwerpen. Onze strategie was ertoe geleid dat er een blokkade dreigde op het niveau van de vooruitgang van de werkzaamheden, die al veel te lang hadden geduurd.
Ja.
Dus er lag daar een klacht bij de Raad van State en men realiseerde zich dat het naar alle waarschijnlijkheid alles zou blokkeren.
Uh-huh.
Wij realiseerden ons dat ook. Dus op het moment dat er een intendant werd aangewezen om te proberen die Gordiaanse knoop los te krijgen, hebben wij daar onmiddellijk op ingeschreven. We hebben ook heel hard daaraan meegewerkt, maar wij hebben tegelijkertijd onze krachten op het niveau van aan de ene kant de Raad van State, aan de andere kant een nieuwe volksraadpleging, gebundeld. En we hebben dat in de eerste volksraadpleging had ademloos ongeveer alleen gedaan. Maar nu waren we met drie partijen, ik bedoel dan ademloos Staten-Generaal en Ringland.
Ja, nou, dus dat is een worsteling geweest, Wim, tussen ja, burgerbewegingen en dus gemeentebestuur. Hebben
ja,
ze het nu
maar tussen de hoge
gesnapt eigenlijk?
Het was een worsteling tussen waarbij uiteindelijk de stad beter van is geworden, want de stad heeft dan nu veel meer impact op het niveau van Oosterwil dan daarvoor.
Ja, dus je hebt eigenlijk geholpen.
Ja, absoluut.
Ja. Oké. Okay. Leoneels, als je dit hoort allemaal, hè, dus de dingen die wij nu hebben besproken, ik heb jou gevraagd om de campagne in het oog te houden, ik heb dat zelf ook gedaan. Is dit eigenlijk aan bod gekomen? Wat wij nu allemaal besproken hebben.
Weinig. Hè. Mijn indruk van de campagne, en ik heb mijn best gedaan om veel te volgen en rond te kijken, zoals ik dat altijd doe, is dat dat toch een soort virtueel universum is van heel vaak nationale politiek, heel vaak nationale politici. Met dan
maar dat is misschien logisch, gezien wat Philippe de Rink zegt. We zitten met een lokaal bestuur.
Maar de echte interessante vragen voor de inwoner van een gemeente of een stad zijn... Hoe gaat het met de financiën? Wat heeft men aan financiën? Wat is daarvan het beschikbaar deel? Wat gaat mijn nieuwe gemeenteraad, mijn volgende burgemeester en die dames en heren Schepenen, wat gaan die echt kunnen doen buiten uitvoerende taken of het besteden van vastliggend geld met die 10-20%?
Ja, dat hebben we net besproken, dat maar bijzonder weinig is. Ja.
En daar hebben we eigenlijk heel weinig van gehoord. Ja. Dus men gaat, alles wordt anders en beter, hè? Een soort marktventerij van de nieuwe wereld die zich gaat openen in de steden en gemeenten op 1 januari. Terwijl eigenlijk, wat gaat er gebeuren? Er gaan sommige vrij zichtbare coalities blijven, andere zichtbare coalities gaan veranderen. Maar de meeste zullen coalities zijn, want wij verkiezen geen meerderheden, wij verkiezen minderheden.
Ja.
En we weten niet welke. Dat is een soort van democratisch deficit dat moeilijk te verhelpen is. Maar het beleid van die volgende coalitie gaat erg lijken op het beleid van de huidige. Dat is een vaststaand
eigenlijk,
gegeven.
Als je heel goed kijkt, ook maar minimale verschillen tussen de programma's.
Maar dat
als
is
je
ook
echt
zo. Het, is, het ja. is binnen wat Philippe beschreef van de huidige dynamiek en de beperking. Het karkabena waarin de gemeenten bij ons zijn geplaatst. Ja. En de kleine beleidsruimte die ze krijgen of kunnen verwerven. Is het natuurlijk moeilijk om heel veel verschil te maken. Hè? De ene kan iets meer nadruk leggen op een fietspad en de andere op handel, et cetera. Maar dan ben je eigenlijk rond. Hè? Ik heb veel debatten, heroïsche debatten gehoord over onderwijs, maar de invloed van gemeenten op onderwijs is eigenlijk beperkt. Het is vooral daar waar ze nog eigen scholen hebben. En dat neemt eigenlijk ook af. Dus die debatten hebben een stuk virtuele realiteit, denk ik.
Dus die gaan eigenlijk over mei, dus mei 2019 dan?
Voor een stuk wel, niet helemaal. Het is een samenvatting. Maar de echte feiten die ertoe doen op gemeentelijk of stedelijk vlak hadden wat meer aan bod mogen komen.
Maar dat is natuurlijk goed, met alle respect, maar je staat aan de kant. Was vroeger natuurlijk directeur van VTM en zo, zal dan ook wel streng geweest zijn van de journalisten, kan ik mij voorstellen. Maar hoe zou je dat dan in de praktijk doen? Want 300 nog na de fusies gemeentes, hoe ga je dat dan coveren als bijvoorbeeld openbare omroep of als een krant als De Standaard? Soms wordt er gezegd, die media die zijn meer en meer de campagne zelf aan het bepalen. Hè? De VRT met onder meer Woon in Gent. De Standaard in samenwerking met de overheid en met de Universiteit van Antwerpen, Curieuze Neuzen.
Ja, ik denk dat voor nationale media het goed volgen van campagnes voor steden en gemeenten best een heikele opgave is.
Ja.
Omdat je niet te diep kunt ingaan op al die lokale vragen. Maar hoeveel debatten heb je gehoord over de thema's die Philippe de Rink aansneed en die heel essentiële debatten zijn? Zeggen, zouden we niet in plaats van die kleine beleidsruimte te geven aan onze steden en gemeenten iets moeten verzinnen, zoals in Denemarken, waar die beleidsruimte markant groter is. Uh-huh. En waar je ziet dat Denemarken dan een uitstekend bestuur heeft, met weinig overheidsschuld, met bijvoorbeeld een uitstekende ziekteverzekering, integraal op lokaal vlak georganiseerd.
Dus mocht jij hoofdredacteur zijn van onze nieuwsdienst, dan zou je zeggen van kom, laten we eens naar het Deense model kijken.
Ik denk dat je iets ruimer dan het debat zou kunnen voeren op grotere thema's, om te zeggen, is ons bestuur dat in belangrijke mate teruggaat op hoe de grondwet het bepaald heeft, maar die is van 1831. In al die lagen die we nog allemaal hebben, denk aan de provincies, waar we toch ook voor nog bemanning gaan kiezen, waar niemand over spreekt, die we eens afgeschaft hebben in het regeerakkoord, als ik het mij goed herinner, van 1974. Zijn al die lasagnelagen nog in een correcte verhouding? Ja. We hebben ook schaduwgemeenten, intercommunales.
Er is een decreet over het planlastendecreet.
Ja,
maar goed,
we hebben intercommunales die eigenlijk al schaduwfusies zijn.
Ja.
En met een democratisch deficit werken enzovoort. Hè.
Omdat ze niet transparant zijn. Dat
ja,
is
omdat het dan minder transparant is en heel indirect enzovoort. Dus er liggen daar toch vrij veel heel interessante vragen die door die nationale media aan bod zouden kunnen gebracht zijn.
Heeft de VTM
zijn
het beter gedaan, by the way?
Nee, men heeft daar in het algemeen niet veel oog voor.
Ja, maar dat is een echt persprobleem, vindt u?
Ik denk dat media vaak kijken naar die virtuele realiteit en naar de mannetjes en de vrouwtjes. En dat is interessant en dat is competitie. En er is nu een gepolariseerd debat. Men kat elkaar wat af.
En het gaat allemaal eigenlijk over nationale politici en het gaat over particratie. Je steunt daarmee de particratie, is in feite de kritiek.
Ja, maar tegelijk zie je dat die partijen eigenlijk achteruit gaan. Hè. Zoals Philippe zei, kunnen ze hun lokale lijsten niet gevuld krijgen. Genieten de grote staatsdragende partijen minder steun van het publiek.
Mm-hmm.
Dus je ziet daar toch wel veel meer ruimte, misschien voor een authentiekere burgerstem. En ook die kwam niet heel veel aan bod.
Philippe de Rink, jij pleit zelfs ervoor om lokale partijen, dus echte lokale partijen, om die te subsidiëren.
Wel, nee, wat we vaststellen is dat de lokale partijen vaak dus afdelingen van de grote partijen...
Ja, oké, okay, maar de echte lokale partijen.
Ja, maar, goed, ja, maar de voornaamste lokale partijen zijn deel van een grote partij. Ja. We weten uit onderzoek dat die lokale partijen steeds meer alleen nog maar bezig zijn met verkiezingen. Uh-huh. En tussen de verkiezingen door nauwelijks nog met het debat over het beleid. Bijvoorbeeld de evaluatie van het gevoerde beleid. Want als je de campagne bekijkt, gaat het bijna altijd over wat men in de toekomst gaat doen. Vrij zelden vind ik over hoe het afgelopen bestuur het gedaan heeft. Hè. Dus daar zitten we denk ik al met een beetje een onevenwicht in het debat, vind ik. Hè.
Ondertussen is natuurlijk ook een nieuw fenomeen dat je steeds meer burgerlijsten ziet. En dan koppel ik weer terug naar Wim van Hees. Die burgerlijsten, je kan dat nalezen op burgerlijst.be. Dat zijn eigenlijk lijsten, als ze echte burgerlijsten zijn, die zich engageren voor maximale transparantie van informatie. Eigenlijk een beetje de wet op openbaar bestuur, transparantie van openbaar bestuur.
Iets waar, van bestuur.
Openbaarheid van bestuur, ja. Waar ook onderzoeksjournalisten nogal mee bezig zijn. Om dat eigenlijk echt zo als partij dan, of nee, niet als partij, want ze willen geen partij worden genoemd.
Systematisch.
Als lijst systematisch elk besluit dat er wordt genomen transparant te maken. Wim van Hees, ik neem aan dat jij, want er is een burgerlijst in Antwerpen, dat jij gesolliciteerd bent.
Nee.
Nee, echt. Toch niet?
Maar, nee, maar omdat op het Antwerpse niveau kennen we elkaar. Hè?
Ja.
Ik weet wie die zaak trekt en zo, dat is Thomas Goorden, die ook onderdeel is van Staten-Generaal. Dat zijn buitengewoon goede collega's.
Ja.
Maar mag ik even eerst terugkomen op wat jullie net gedebatteerd hebben op het niveau van de verkiezingen.
Dat mag, maar je bent niet zo heel goed te verstaan, dus hou het een beetje beperkt aan, Wim. Sorry.
Ja, nee. Omdat ik vind de verkiezingen, eigenlijk wij zijn nooit uit de verkiezingen geraakt. Omdat op het federale en op het Vlaamse niveau heeft met name de N-VA een pre-electorale toestand gehandhaafd tussen de twee verkiezingen in. En ze hebben geprobeerd om in feite de veiligheid en migratie en dergelijke dingen totaal te laten de grote rol spelen op het niveau van de verkiezingen. Nou, en, daarin zijn ze mislukt in de laatste maand eigenlijk. En het is overgenomen door dingen die toch lokaler zijn dan dat. Ja. Namelijk mobiliteit, lucht, armoede, huisvesting.
Ja.
Nou, dus dat is heel merkwaardig hoor. En heel.
Ja. Oké, okay, Wim Leo Niels wil even reageren daarop dan. En dan wil ik het over die burgerlijst hebben. Hè?
Ja, oké.
Okay.
Ik denk dat wat Wim van Hees zegt wel juist is. En het heeft natuurlijk te maken met de prominente aanwezigheid in Antwerpen van de burgemeester. Waarvan,
die voorzitter is natuurlijk, zoals Rutte nu in Aarschot ook
wil. En burgemeester en sommigen zeggen ook de schijn-eerste minister van het land. En de Wever is naar mijn smaak inderdaad in campagnemodus gebleven en ook in een overwinningsroes. En ik heb dat geen heel overtuigende communicatie gevonden. Dat is ook geen communicatie die grote betrokkenheid van de burgers altijd creëert. Hij is wel een meester in het openzetten van fuiken voor zijn politieke concurrenten en die storten zich daar dan redelijk argeloos in en in het zetten van de agenda.
Ja.
Maar
slim,
wanneer dan zelf geconfronteerd wordt met vragen naar bestuur die hij minder zelf agendeert, dan geraakt hij toch een beetje stuurloos in communicatie en vertwijfelt wat zich...
Dat hebben we bijvoorbeeld bij iemand als Van Kruijenaren in Gent ook gezien. Maar we gingen deze uitzending nu niet echt op partijpolitiek richten, juist op het bestuurlijke. Mm-hmm. Vandaar dat ik terugkom bij jou, Wim, om het te hebben over die burgerlijsten dus, die dus eigenlijk die wet openbaarheid bestuur extreem willen doordrijven, die gewoon willen toepassen eigenlijk. Wat vind je daarvan?
Ja, ik vind dat interessant als experiment.
Ja.
Maar je moet realiseren dat ik zie dat niet snel lukken. Zeker niet in een eerder conservatief land als België.
Mm.
Nou, en maar dus mijn afweging daar rond, ik heb dat gemerkt in gesprekken met anderen, is dat zij kijken daarop op een wat langere termijn. En ik met mijn 78 jaar Ik kijk daarna van de korte termijn, namelijk wat ik nog kan overzien.
Ja.
En dan zeg ik, nou, ik vind alle experimenten interessant en boeiend. En het is noodzakelijk op het niveau van de vooruitgang van het democratische systeem.
Mm-hmm.
Maar ondertussen moet het wel blijven functioneren. Ja, en dus daarom, ik noem dat dus eerder experimenten, waarvan er sommigen beloftevol zijn. Maar David van Rijbroek is daar volop mee bezig geweest met Techniek 1000.
Ja.
Dingen daarvan zijn gebeurd in landen als IJsland en in Ierland. En dat wil wel eens lukken, dat wil ook wel eens mislukken.
Mm-hmm.
Maar ik zie dat die systemen vandaag niet voldoende doordacht en uitgewerkt en voldoende getest.
Ja.
Om in feite een grote rol te spelen op de kortere termijn van de volgende 5-6 jaar.
Ja, Wim, jij gaat stemmen overmorgen? Oké, ik ga niet vragen voor wie. Goed.
Nou, dan mag je gerust, hoor.
Nee, maar dat gaan we je niet bekendmaken. Maar Filip de Rink, jij wou reageren?
Ja, misschien toch even zeggen, laten we ons niet overdrijven. Het aantal strikt lokale lijsten is in Vlaanderen heel beperkt. En het aantal burgerlijsten nog beperkter.
Ja.
Dus,
maar er zijn er toch van Oostende tot Vierton, Gent, Mons, Antwerpen, Charleroi, Luik, Schelde, Durbuy, Uitsbergen, kom.
Ja,
er zijn
er
veel, hè?
Jawel, ja, dat is de nuance die ik wil aanbrengen. Er zijn nu partijen, onder druk van wat we daarnet gezegd hebben, hè, het feit dat die partijen onder druk staan, die zogenaamde onafhankelijken op de lijst zetten, ook mensen uit burgerbewegingen.
Ja, ja.
En dat is interessant. Hè. We zullen zien wat er gebeurt. Eens die mensen dan eventueel in de gemeenteraad komen, wat niet zeker is, gaan ze dan weer in die partijpolitieke molen belanden en uiteindelijk vermoeid eruit stappen. Hè. Dat is denk ik een cruciale vraag.
Mm-hmm.
En ik vind toch de obsessie voor het electorale systeem moeten we hier erg relativeren. Hè. Ik ken mensen die bewust uit de gemeenteraad stappen om iets te kunnen doen in de gemeente. Hè. Dat is niet waarvoor we het systeem bedacht hebben.
Nee.
Ik bedoel daarmee, de echte vernieuwing zit hem niet in die electorale instrumenten en technieken. Het zit hem vooral in de manier waarop die nieuwe bestuurders, welke ook de coalitie wezen. Want eens de lichten van de persconferentie en het laatste debat gedoofd, dan begint het echte werk. Hè.
Ja.
En dan komen wij ook op de proppen. Ik bedoel, dan worden wij om advies gevraagd van hoe men de dingen kan aanpakken. En dan gaat het over sterkte van mensen, niet zozeer over partijen. Dan gaat het over de sfeer in coalities, welke ook de coalitie wezen. En dan gaat het over het harde labeur om dingen ter plekke te kunnen realiseren. Het harde werk, het dagelijkse werk. En dan komt de sterkte van mensen te boven.
Welke sterkte ook, van mensen om die goed partij, kunnen netwerken dan.
Welke partij ook. Hè. De persoonlijke sterke leiderschap, dat maakt uiteindelijk vaak het grote verschil.
Sterk leiderschap, dat is opvallend. Want in de campagne is gebleken dat jonge mensen juist kijken naar sterke leiders, meer en meer.
Sterke leiders, ja, wel ook ten dele. Dat is zeker ook juist, alhoewel dat minder op lokaal niveau is dan op het centrale niveau. Dat is een belangrijke nuance, denk ik.
Ja.
Omdat mensen op het lokale niveau op heel andere manieren de burgers in de ogen moeten kijken. Maar de kern van de zaak is, hoe ga je om met die autonome burgers? Hoe ga je om met die assertieve, soms ook agressieve burgers? Daar zit, denk ik, de kern van het leiderschap. Om dingen te kunnen realiseren, het harde labeur, welke ook de coalitie wezen, wat je ook beloofd hebt, wie er ook aan de macht is, dan komt de echte toets.
Hoe ziet zo'n sterke, een soort identikit van zo'n sterke leider?
Mensen die sterk
persoon bedoel ik.
Mensen
leider.
Die sterk zijn in communicatie, mensen die sterk zijn in debat, die het conflict durven aangaan, die discussie durven aangaan.
Mm.
En eerlijk gezegd, daar hebben we er niet genoeg van op het lokale niveau. We hebben veel politici, naar mijn aanvoelen veel te veel. Hè. We hebben veel te veel raadsleden, we hebben veel te veel schepenen. En als we sterker willen inzetten, dat heeft ook met die schaal te maken, want dan moet het de moeite zijn. Hè. Om mensen aan te trekken die echt politiek leiderschap kunnen etaleren, moet er iets te beslissen zijn. Dan komen we weer bij die schaal terug.
Ja, Leoneels?
Ik denk dat dit het beeld is van wat we vroeger de burgervader noemden. Hè. Vandaag moeten we daar man-vrouw aan toevoegen.
Mm-hmm.
Maar het is het concept, die verbindende figuur, hè, die haar of zijn armen rond die burgers van die lokale gemeenschap kan zetten en zegt, we hebben 6 jaar, we hebben beperkte middelen en we gaan dit doen voor onze gemeente en onze stad. En daar draagvlak en enthousiasme rond kan creëren. Dat is een heel groot talent en dat is goed lokaal.
Dat is mooi, maar dan vraag ik me af, als je dan pleit om de bestuurlijkheid en de democratie te bevorderen, hoe dat soort figuren nog past in grotere gehelen.
Soort figuren hebben we steeds meer nodig in een geloofwaardige democratie, want die bestaat eigenlijk maar wanneer alle burgers zich betrokken weten en betrokken voelen.
Ja.
En dan heb je de kennis nodig, de technocraten, maar die creëren universele betrokkenheid. En je hebt ook de verbindende figuren nodig. En dat zijn merkwaardige talenten die de twee kunnen verenigen, maar er zijn er. En dat zijn dan degenen die we onderkennen. En mensen kunnen dat in hun stad of gemeente zien. Degenen die zeggen dat is een goede burgemeester voor ons geweest.
En zijn het niet vaak, want dat is, we moeten stilaan afronden, maar zijn het niet vaak, Philip de Rink, personen die niet op de lijst staan, die juist die verbindende figuren zijn en die waar we niet echt van weten wie het zijn?
Het is zeker zo dat sterke burgemeesters die moeten kunnen omgaan met een sterk maatschappelijk middenveld, met autonome initiatieven. En daar zitten ook vaak heel sterke mensen tussen. Everyday makers noemen we dat soms ook. Hè. Ja. Wel, die samenbrengen, dat is eigenlijk inderdaad, zoals Leo zegt, daar zit de sterkte van het lokale politieke leiderschap. Mm-hmm. En sterke politici weten dat, want het is geen toeval dat we sterk in onze steden bijvoorbeeld sterke figuren hebben. Mm-hmm. Hè. Dus iedereen die in die politieke functie van burgemeester belandt, die is het ermee eens. Het is een ontzettend complexe functie, het is zeer... Maar het is ook een heel boeiende functie. Omdat maar je het verschil kunt maken, denk ik, door de manier waarop je daar functioneert.
Als ik daar een slotbedenking mee mag maken, en jullie kunnen het ermee eens zijn of niet, dan moet je eigenlijk ook een sterke kiezer zijn om dat te zien.
Dat is zo, maar dat sluit aan bij wat ik straks zei. De plicht van burgers om na te denken over hun stem. Ja. En zich te realiseren wat een hoog goed dat eigenlijk is. Met alle nadelen die aan een democratie zijn, maar... We moeten er ons van bewust zijn. Democratieën zijn imperfect.
Ja, maar laatste woord.
Ja, burgers zijn meer dan kiezers. We moeten absoluut niet in de electorale fobie vervallen.
Absoluut.
Na de verkiezingen ontpoppen kiezers zich tot burgers. En dat is dan, die komen dan in heel andere rollen tevoorschijn waar je moet kunnen mee omgaan.
Oké, we zijn al te ver gegaan, want hier is een spot voor Single for Kids. Bye, luisteraar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.